We maken op universiteiten van mensen die goed kunnen reproduceren, die geen AD hebben heel vaak, maken we eigenlijk allemaal kleine professortjes in de toekomst. En deze samenleving heeft ook heel veel behoefte aan mensen die snel kunnen handelen, intuïtief kunnen handelen. En ik zeg niet dat een ADHD'er van 18 al direct dat goed kan, maar een ADHD'er leert in zijn leven omgaan met zijn impulsen.
Welkom bij de podcastserie Aan het werk met ADHD.
Aan het werk met ADHD.
Iedere 14 dagen luister je mee met de openhartige gesprekken die Frans Vizet voert met jongvolwassenen en het MKB. In deze podcastserie brengen we de werkgever en werknemer of werkzoekende met ADHD samen. Een uniek format met als doel de arbeidskansen en het werkplezier voor mensen met ADHD te vergroten. Door samen in gesprek te gaan, proberen we het begrip aan beide kanten te vergroten, stigma's te doorbreken en barrières te verkleinen. We vragen gericht advies aan jobcoaches, behandelaars, HR, recruiters en komen uit op praktische tools voor zowel de ADHD'er als de werkgever. Zijn we in staat met elkaar de drukkende arbeidsmarkt te verruimen en de arbeidskansen voor mensen met ADHD te vergroten? In deze podcastserie gaan we op zoek naar antwoorden, tips en gerichte adviezen.
Aan het werk met ADHD.
In de studio vanmiddag is de gast Bert Overbeek. Bert, hartelijk welkom.
Goedemiddag, hallo.
Je bent ervaringsdeskundige als het om ADHD gaat. En in combinatie met je zelfstandig werken ben je ook trainer en coach. Dat doe je al 46 jaar.
Ja. Nou,
maar goed, laten we het even met nog een aantal buitennissige zaken, zoals de NS en zo. Ja. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Maar je doet het wel 46 jaar. In je werkzame leven heb je je aardig staande weten te houden, moet ik zeggen. Mm-hmm. In dat arbeidsproces. En daar heb je natuurlijk de nodige ervaring opgedaan, omdat je ADHD hebt. Mm-hmm. En heb jij daar nou voordeel van gehad in je werk?
Zeker, zeker. En ook nadelen.
Ja, maar laten we het over de voordelen.
De voordelen, ja. Ik ben natuurlijk trainer, gedragstrainer en coach. Hè. Tegenwoordig wordt overal geadverteerd met executive coach. Ja. Nou, laten we dat er gewoon van aflaten.
Het wordt alleen maar duurder.
Ja, het is helemaal absurditeit. Goed, daar heb je heel veel voordelen en in verschillende opzichten. Om te beginnen, als het gaat over signalen van deelnemers tijdens een training, het waarnemen daarvan op verschillende niveaus tegelijk. Ik denk dat dat planmatig, ik noem het even planmatige trainers, mensen die geen ADHD hebben, of meer planmatige trainers die het uitstekend ook doen, die zullen dat wat minder snel oppakken. Die zullen wat langer in hun eigen verhaal blijven hangen en ook wat langer planmatig redeneren. En nog eens, dat is voor bepaalde kanten van het werk kan het goed zijn, maar ik denk dat ik er heel veel voordeel bij heb, en ik hoor dat ook wel van deelnemers terug, dat ik op een gegeven moment ben gaan kijken in dat werk, door mijn eigen structuur. Hoe kan het dat ik bepaalde dingen wel begrijp, een behoorlijk IQ heb, maar dan toch mijn gedrag soms moeilijk gestructureerd krijg? Of en hoe kan het dat ik de hele dag door impulsen krijg, de hele dag door die mij ook weerhouden, zeg maar, van het implementeren van gedrag, zal ik het maar even noemen, in de praktijk. Dus daar ben ik redelijk jong achtergekomen dat dat er zat. En eigenlijk ben ik van daaruit ook gaan verdiepen in hoe dat dan werkt. En of dat bij anderen ook niet misschien toch een stiekem een beetje zo werkt. Dat wij als trainers, wij komen altijd met van die stappenmodellen. Hè? Dus dan heb je communicatie, heb je 4 stappen. En dan merk ik altijd dat mensen toe in staat zijn om stap 1 en 2 te doen, maar stap 3 niet. En als ADHD'er snap je dat heel goed. Want je snapt hoe moeilijk het is om je gedrag te implementeren en om jezelf aan te sturen. En dat heeft een groot voordeel, omdat dat het begrip naar deelnemers vergroot. Maar aan de andere kant heeft het mij ook een heel andere kijk gegeven op learning and development. Namelijk dat heel veel mensen, ook in het bedrijfsleven, of ze nou hoog of laag in het bedrijfsleven of in overheidsorganisaties zitten, er niet komen met stappenmodellen.
En, wat missen we?
Nou ja, breintechnisch gezien heeft het met prefrontale cortex en limbisch systeem te maken. Maar misschien bedoel je dat niet. Het is een
Nou, je geeft het zelf aan, hè? Dus dat wij daar wat anders in zitten.
Ja.
En hoe doorbreek je dat?
Nou, je bedoelt als ADHD'er in ieder geval.
Zeker.
Ja, nou ja, ik weet niet of je het moet doorbreken of dat je het moet gaan zien als een kwaliteit die je kan benutten. Mm-hmm. Ik ben op een gegeven moment gaan verdiepen in meer en meer in het brein, omdat ik het niet uit de nurture kant kon halen. Er werd wel van alles geroepen over de ADHD. Op die manier werd het ook gediagnosticeerd in vragenlijstjes. Maar er werd niet echt, dat is ook moeilijk, dat kunnen we ook nog niet goed. Maar er werd ook niet goed in dat brein gekeken. Men veronderstelde wel dat we basale ganglia, dat niet helemaal niet groot genoeg zou zijn. Maar ik denk in grote lijnen, als je kijkt naar waar je als ADHD'er mee te maken hebt, het is één grote vlucht van ideeën en impulsen die langskomt. En dat leren hanteren is een proces. En dat zal bij andere mensen minder, of bij mensen die geen ADHD hebben, die hebben vast wel weer wat anders, maar die hebben daar minder moeite mee. Die hebben ook die impulsen niet. Ik zie mensen, heel veel mensen in mijn trainingen ook, die gewoon iets kunnen oppikken en heel gestructureerd kunnen volgen.
Betekent dat nou dat mensen deels het helemaal niet eens in de gaten hebben dat ze het hebben, ADHD? Dat zou kunnen, om mee te beginnen.
Ja.
En vervolgens constateer je dat, misschien door een diagnose. En dan vervolgens heb je dat label.
Ja.
Hè, van diagnose. En ja, dat is dan een medisch label. Je zou natuurlijk kunnen denken, moet daar niet anders mee worden omgegaan?
Nou ja, ik denk echt dat we dat label over 20 jaar door een ander label vervangen hebben.
En waar denk je dan aan?
Ja, ik weet niet hoe we het gaan noemen. Mijn indruk is namelijk dat als we anders leren kijken naar kwaliteiten van mensen, dan is het gewoon een manier van doen en een manier van denken en een manier van voelen die naast andere manieren van voelen staat. En waarvan je zou kunnen afvragen of het eigenlijk wel een etiket moet hebben. Het is misschien wel handig dat de samenleving bezig gaat met hoe kunnen we de talenten op een efficiënte en goede manier benutten, zodat je mensen die impulsief snel kunnen reageren en dat ook van jongs af aan automatiseren, die kun je prima zetten op ambulances waar snel gehandeld moet worden. Weet je, dus dat je daar als werkgevers over nadenkt, in wat voor rollen zet ik mensen. Maar nog even terug naar net, als het gaat over het etiket dat we verstrekken. Ik denk dat we zitten nu heel erg, iemand zei dat onlangs heel goed, ik geloof Sir Ken Robinson, die zei, we maken op universiteiten van mensen die goed kunnen reproduceren, die geen AD hebben heel vaak, maken we eigenlijk allemaal kleine professortjes in de toekomst. En deze samenleving heeft ook heel veel behoefte aan mensen die snel kunnen handelen, intuïtief kunnen handelen. En ik zeg niet dat een ADHD'er van 18 al direct dat goed kan. Maar een ADHD'er leert in zijn leven omgaan met zijn impulsen. En op ons 35ste en 40ste kennen we het wel, die toevlucht van ideeën. En leren we ook om ondanks dat te functioneren, of door, as good as it gets. Maar en dat is iets, denk ik, dat je als samenleving straks zou kunnen gaan zien als iets wat bruikbaar en functioneel is. En eigenlijk zou je dat nu al moeten doen. En ik vraag me gewoon af of het niet gewoon evolutionair bepaald is. Dat je ergens onze voorvaderen van de ADHD'ers, ik weet niet of ik dat goed zeg hoor, hier moet een wetenschapper overheen, maar dat die misschien rondom een vulkaan woonden waarbij je voortdurend snel gehandeld moest en dat het op die manier ontstond. Het is namelijk nogal markant dat het in families ook erfelijk is, dat het wordt doorgegeven. Dus. En we weten natuurlijk ook vanuit de biologie dat mutaties in onze hersenen bijvoorbeeld, of de blauwe ogen, dat is ook zo'n voorbeeld, die komen bij de zwarte zeven, dat misschien ergens in omstandigheden heeft gezeten. Waardoor je zegt van ja, dit is een aanpassing geweest aan de natuur op een bepaald moment, waarbij planmatig handelen misschien niet goed werkte. En misschien is dat planmatig handelen wel een afwijking. Ik moet zeggen dat heel veel mensen die wij stappenmodellen, want ik doe het wel eens een training met die stappenmodellen, van stapje 1 dit, stapje 2 dat, dan zie ik dat mensen een paar stappen prima doen, maar dan er komt een chaotisch moment. Dan kunnen ze het moeilijk inpassen in hun werkelijkheid. En als je dan op die chaotische kant gaat zitten, dit is trouwens ook een kant van ADHD-trainers waar je wat aan kan hebben. Dus wat gebeurt er nu in een vacuüm waardoor je je niet binnen de logica meer kunt gedragen? Dat is een vraag die kun je als ADHD'er heel goed aan, denk ik.
Ja.
Ben ik te volgen trouwens?
Ja hoor, nee, het gaat nog steeds goed. Maar wat ik eigenlijk even zou willen doen met jou is even een stapje terug. Want je hebt het over talenten.
Ja.
En nou is het de vraag, wie ontdekt dat talent?
Ja.
Want als dat vroeg onderkend wordt, dan zou dat betekenen dat je je daar op zou moeten focussen.
Mm-hmm.
En daar dus ook heel erg goed in zou kunnen worden.
Ja.
En dan zou je die selectie waar jij het over hebt, hè, die kleine professoortjes, die zouden veel sneller tot een recht kunnen komen.
Ja.
Hoe zie jij dat? Want ik bedoel, hoe komen we daar?
Ja, talent development, toevallig vanmiddag veel over gesproken, of talentontwikkeling. Gaat heel, er zijn discussies over, hè, in die onderwijskunde. Namelijk of je op een bepaald moment nou, dus die trace approach, of je nou, zeg maar, door middel van competentieprofielen of je moet werken aan aandachtspunten. En dat is eigenlijk de vraag. Moet je nou aan de kwaliteiten van mensen werken of aan de aandachtspunten? Ik geloof heel erg in dat het werken aan kracht van mensen goed is. En dat je mensen in de juiste omgevingen zet. Dat betekent twee dingen voor werkgevers. Dat betekent dat je kijkt naar waar is iemand goed in. En ik kan je vertellen, ADHD's zijn behoorlijk flexibel. Mm-hmm. Kunnen behoorlijk direct zijn. Mm-hmm. En zo zijn er nog wel een aantal kwaliteiten. Vaak, het komt ook echt heel sociaal, emotioneel, kan er van alles gebeuren. Dat past heel goed in bepaalde contexten. Maar die contexten moet je ook meten. Wat past nu in een bepaalde context als het gaat over... waar komt de kwaliteit maximaal tot zijn recht? En ik denk dat je daar als werkgevers heel veel aan kan doen. En je kunt ook klimaat scheppen, gekoppeld aan de doelen van een organisatie, waarbij je denkt, nou, misschien dat het, als wij zo lang met elkaar lineair blijven oreren, en we zeggen, ja, een beetje winstmarge dit en winstmarge dat. Misschien brengen die ADHD'ers in je organisatie met hun creativiteit, hun innovatieve vermogens, veel meer dynamiek en veel meer ontwikkeling. En natuurlijk is het goed dat daarnaast ook gestructureerde mensen staan. Ja. Mijn eigen scores in testen liggen echt op een lage score, geloof ik, op het gebied van structuur, maar wel in een hoge behoefte. En ik denk dat dat ook wel kenmerkend is voor ADHD'ers.
Maar dat betekent eigenlijk dat je pleit hier voor het omdenken. We moeten naar een andere manier van denken.
Ja.
Andere manier van kijken. Andere manier van voelen. In de vorm van empathie, heb ik jou horen zeggen. Niet het woord, maar je hebt erop geduid. Dat zijn allemaal veranderingen die we onszelf moeten aanleren. Willen we hier gebruik van maken?
Ja, ik zou het niet omdenken noemen. Ik zou het uitbreiding van repertoire willen noemen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En we kiezen, nou ja, je ziet wel meer gebeuren hoor in organisaties. Laten we zeggen, de laatste 30 jaar, 20 jaar gebeurt er wel wat. Er zijn creatieve denkers, er is meer ruimte voor gekomen. Is trouwens ook noodzaak in deze tijden. Maar gestandardiseerd kun je zeggen, vallen we altijd wel weer terug op die financiële monsters. Die altijd, of monsters, dat is ook niet aardig.
Component.
De financiële component, waarbij we altijd mee weer dat moeten volgen. En ik denk, soms gaat het gewoon sneller met ADHD. Dus ik heb wel een organisatie, ik werk ook wel in organisaties. En dan kom je wel eens zo'n organisatie tegen die dan een behoefte heeft aan meer structuur. En ondertussen gaat het hartstikke goed, hè? Ja. Dus er wordt overal heel ad hoc op gereageerd. Ja. Het zit ook wat verder in de ontwikkelingsfase van dan je zou verwachten wanneer het een adhocratie is.
Ja.
Je ziet het geweldig goed gaan. Ja. En dat, ja.
Nou ja, ik hoor jou heel enthousiast spreken nu. Je loopt nu echt lekker warm. Maar ik moet zeggen dat als je kijkt naar de groep, als je dat een groep zou willen noemen,
ja,
dan stel ik ook vast dat er heel veel mensen zijn die niet open zijn over hun ADHD.
Ja.
En daarmee ontstaat, en dat is een soort stokpraatje van me aan het worden, dat realiseer ik me wel, maar dat eigenlijk ze zichzelf tekort doen. En ook de werkgever niet in staat stellen om te kunnen doen wat verlangd wordt.
Ja.
Jij doet nu heel enthousiast. Dan heb jij een andere ervaring. Of zie je het ook, maar geef je advies hoe je dat kan veranderen? Of begint het bij het accepteren dat je ADHD hebt?
Maar ja, nou, je zegt een paar dingen. Hè? Dus laten we de laatste maar even pakken.
Ja, ik moet ook één vraag tegelijk stellen.
Nee, maar ik heb een stapel vragen, waarom niet? We huppelen er wel door.
Ja.
Nee hoor, die slotvraag is denk ik heel relevant, acceptatie. Want op het moment dat je iets accepteert, nou, we hadden het net toevallig die autistische mevrouw die dat ook gewoon in die groep is gaan zeggen. Vond ik heel prettig dat ze dat deden. Dat betekent voor iedereen dat hij weet, oké, en iedereen begint dan ook te vragen, wat is dat dan precies? En dat zou voor ADHD'ers ook goed zijn. Dat is één. Ten tweede denk ik, als je het niet vertelt, zien we het toch wel. We zien dat iemand, en dan krijg je dat gedoe, wat ik op afdelingen ook veel gezien heb, dat je, want ik heb ook wel eens op een kantoor gewerkt, waar ik trouwens knettergek van werd, maar ik heb het toch nog een paar jaar volgehouden. Maar dan zag ik om me heen, zag ik ook dat de mensen waren die dat probeerden te verbergen. Weet je wel? En die, maar die kregen elke maand kregen ze weer op de donder. Omdat het kwam er gewoon op neer dat ze hun productie niet haalden. Omdat ze 15 keer van een tafel afliepen. Dat ze zich lieten afleiden. Dat ze chaotisch werkten. Dingen niet goed opsloegen. Dat deed ik zelf in die tijd overigens ook. Achteraf als ik wegging hoorde ik altijd dat ik allerlei dossiers zoek had gemaakt. Dus dat was niet mijn sterke kant. Maar ik snap dat als je dat niet deelt met je omgeving, dat dat een probleem wordt voor jou ook. Mm-hmm. Maar zeker ook voor je werkgever. Want je presteert gewoon anders. Ja.
Je collega's niet te vergeten.
Ja, absoluut. En die irriteren zich ook. Ja. En hier komt mijn verhaal wel terug van net. Dat je toch een context moet zoeken waar dat in past. Ik zou een ADHD'er niet in een boekhoudachtige rol zetten. Tenminste, als we er een hebben die echt een stram profiel heeft daarin. Of een levendig profiel heeft. Niet op een boekhoudafdeling zetten.
Nee, wordt knettergek.
Knettergek, ja. Knettergek. Ja. En dat is een te gestructureerde wereld om zo iemand heen. Structuur is belangrijk. Maar niet in een functie waarbij die zelf ook nog eens een keer heel erg, of waar zij heel erg actief, hoe noem je dat? Heel erg gestructureerd moet gaan werken. Ik haal het woord structuur niet voor niets van stal. Want dat is hier heel essentieel, denk ik.
Ja. Dan ben je een veelzijdig man, want jij schrijft ook veel.
Ik zal het niet ontkennen.
Nee, maar dat kan je ook niet. Nee. Daar zijn de bewijzen te over voor.
Dankjewel.
Je hebt studie gemaakt van het brein.
Ja.
Kun je daar kort ook iets over zeggen? Wat heeft je dat geleerd? Want dat heeft ook onderzoek op gevraagd van jou. En een vertaling naar een goed leesbaar boek.
Nou ja, ik heb een... moet ik even terug naar 2003. Toen liep ik in de trainingsvak een jaar of 8 rond. En toen dacht ik, ik mis iets voor ons. Ik praat nu even over ons als ADHD'ers. Ik mis iets voor mensen die moeite hebben, niet alleen ADHD'ers trouwens, maar die moeite hebben om die stappenmodellen te implementeren. En al die learning and development materialen werden aangeboden langs stappenmodellen en langs gedragsimplementatiemodellen, bla bla bla. Dus ik dacht op een gegeven moment, waarom lukt dat dan niet? En daar kreeg ik geen antwoorden op in de trainingswereld. Overigens, de deur ging ook dicht. Op een gegeven moment zijn ze te veel over gevraagd. NVO2, Vereniging van Opleidingskundigen. En toen ben ik in 2003 tegen een boek van De Boer aangelopen. Dat is een hoogleraar uit Groningen. En dat heette Neurofilosofie. En dat heb ik met veel moeite gelezen. Maar ik vond het een geweldig boek. En daarna ben ik ineens veel meer op dat brein gaan focussen. Omdat ik daar antwoorden vond voor het feit dat mensen iets konden leren. Cognitief konden leren. En mij kon je prima vragen hoe al die modellen in elkaar zaten. Maar vervolgens in de toepassing van het model, waarom dat dan niet lukte in die executerende functie. Nou, dat heb ik echt. Daar ben ik gewoon echt een jaar of 20 nu al mee aan de gang met die studie. En ik ben afhankelijk van neurowetenschappers daarin. Ik zit zelf niet vooraan. Ik snijd geen breinen of ik bekijk geen breinen. Maar ik lees wel hele prachtige boeken van, ja, van Elkanon, Goldberg, et cetera, ja. Daniel Levitin.
Ja, en daar valt me één ding op als je dat zo vertelt.
Ja.
Dat is namelijk dat je moeite had om dat boek door te komen.
Ja.
Maar de inhoud daarvan was buitengewoon boeiend. Mag ik daaruit concluderen dat de ADHD er van huis uit niet gewend is om te lezen?
Ja, als je mijn huis zou zien, zou je schrikken hoeveel boeken er staan. Het is een grote bibliotheek. Ik heb mij vanaf mijn 17e dat bewust aangeleerd. Omdat ik het niet kon. Dus ik vond, als ik een boek las, vond ik het heel leuk. Maar ik hield het niet langer vol dan 10 minuten. Dus de spanningsboog die we nu zien bij mensen vanwege social media, die had ik toen al. Dus ik liep voor op mijn tijd, zeg maar, in dat ogenblik. Maar ik had grote moeite. Ik hou het niet langer vol dan 20 minuten nu, maar ik drill mezelf. En ik wil gewoon die boeken lezen, omdat er te veel nuttige informatie in staat. En zo heb ik inmiddels een bibliotheek gelezen waar ik, als ik er naar kijk, dan denk ik, jongen, hoe heb je dat gedaan? Want ik ben helemaal van nature geen lezer. Maar mijn trainees hebben het erover dat, nou, je bent ook wel een boekenman. Dan denk ik, ik ben helemaal geen boekenman. Ik vind het heel moeilijk om me lang te concentreren. Dus wat ik doe is 20 minuten moet het boek weer weg. Ga ik weer thee halen. Ik heb allerlei afleidingsmanoeuvres. Chocolaatjes uit de kast die ik dan ook nog verstop voor mezelf. Omdat ik dan denk, et cetera. Ik kan er een heel lang verhaal van maken. Ja. Antwoord was ja op je vraag.
Ja, ja, maar heb je meer van dat soort typische gedragskenmerken die je bij ADHD'ers aantreft?
Ja, ik weet niet of het. Ik denk de flow, die vind ik wel een beetje. Dat is een lekkere kant ervan. Dus als je in. En dat heb ik vooral bij schrijven, bij tekenen en schilderen. Nou, dan komen weer die typisch creatieve ADHD-kant. En dan kan ik echt in een flow zitten. En dan kan ik me ineens moeiteloos vier, vijf uur concentreren. Dus het is een. Het is iets wat als ik er naar kijk, denk ik, ja, dat vind ik ook wat typisch. En ik, ja, autorijden lukt mij niet. Dat is een. Dat denk ik dat daarmee te maken heeft. Hoewel ik weet dat er meer mensen zijn die dat nooit kunnen. Ik heb 102 lessen gehad en 2 examens. En toen besloten we toch maar dat het voor de mensheid beter was om niet langer achter een stuur te gaan zitten.
Het is trouwens een goede eigenschap, doorzetter, hè? 200 lessen, ja.
102.
Ja, ja. Oh, nou ja, ik rond altijd af naar boven.
Dat is mooi, Frans. Ja. Ik zal het in het vervolg 200 zeggen tegen de mensen. Ja. Maakt niet uit, die getallen. Maar het is moeilijk. En er zijn ook wel wat andere dingen die misschien ook gerelateerd zijn aan hoogbegaafdheid. Zwemdiploma nooit gehaald. Kan heel goed zwemmen overigens, maar... angst om te falen, dat soort dingen. Dan, dat moest ook weer gestructureerd. Hè? Dus je moest altijd weer dit eerst en dat dan. En ik vind het nog... Je wees me toen straks de weg links, rechts, rechts, rechts. Ik zei nou, wacht maar even. Dat vind ik nog steeds moeilijk. Volgordes. Ja. Volgordes vind ik echt een
ruimtelijke oriëntatie.
Ja.
Ja.
Als je mij iets ziet doen thuis, iets bijvoorbeeld mijn huis schoonmaken, dan gaat alles door elkaar. En dat wil niet zeggen dat het huis door elkaar ligt. Aan het einde is het... mooi schoon aan alle kanten. En maar dan dan ligt daar nog een poetsdoek die ik weg moet halen. Daar staat de stofzuiger. Ik ben halverwege het stofzuiger. Ik denk dat dat ADHD is.
Oké. Okay. Nee, maar het is ook voor de werkgever, als die luistert.
Ja.
Waar je op moet letten als iemand zich voorstelt aan je of sollicitatiegesprek met je hebt.
Ja.
Die indicatoren.
Ja.
Die leveren uiteindelijk voor beide partijen. Het optimale rendement, zou ik maar
zeker,
zeggen.
Zeker, zeker. Ja, maar die werkgevers, het hangt een beetje vanaf welke laag van een organisatie bedoel. Maar er zijn, laten we die Zuidas nemen. Dan worden al die mensen van die vuur afgeplukt die bedrijfseconomie hebben gestudeerd. Nou, op een gegeven moment staan ze dan met z'n allen in de bestuurskamer na een x-aantal jaren. Staan ze elkaar met die ellebogen aan de kant te duwen. En lopen ze weer vast omdat ze geen creatief idee hebben. Ja, en waarom niet? Omdat ze de creatieve denkers in een organisatie, of mensen met korte spanningsbogen, gewoon niet hun plek geven. Maar ik ben nu iets te zwart-wit, want ik weet dat met name binnen de IT-wereld, die steeds belangrijker wordt, zitten heel wat ADHD'ers. En daar kun je ze ook buitengewoon goed voor gebruiken. En zo zijn er veel meer gebieden. Ik zou in de sales zou ik ook heel gemakkelijk naar ADHD'ers grijpen. Die vinden dat heerlijk, dat contact met mensen, lekker socialiseren. Moet je wel de sociale hebben.
Ja, ja.
Dus dat zijn allemaal functies waarbij ik denk, dan moet je helemaal niet al te procedureel denkende mensen hebben. Ik heb daar te veel ervaring mee. Ik heb ooit voor Henkel in Duitsland moeten werken. En dan wilden ze van back-office mensen, wilden ze front-office mensen maken. Nou, daar zaten een aantal technisch onderlegde structuralist, structopaten. Wat je als ADHD graag zegt, zeg maar. Maar die moesten dan ineens heel makkelijk worden in het contact en wat inventiever en moesten eens leren loslaten. Nou, laat dat nou maar aan die ADHD. Ik bedoel, leren loslaten.
Ja.
Dat hoef je ons niet te leren. Dat doen we uit onszelf al, zeg maar. Na een minuut of 15.
Ja. Maar ja, dat heeft ook alles te maken met het feit dat je dat laat aanleunen als ADHD'er.
Ja.
Ik bedoel, niet assertief zijn en aangeven van hey, ho, ho, je gaat nou een brug te ver met mij.
Ja, maar het kost ook wel tijd voordat je bij jezelf onderkent dat het zoiets is.
Kan je dat versnellen?
Nou ja, nu wel, denk ik, omdat er zoveel aandacht voor is. Als je denkt, ja... Je kunt de kenmerken overal vinden op internet. Nou, laat het eens een keer bekijken. Waarom niet? En het is niet zo erg, hoor, het etiket. Het is niet zo dat je tot een paar jaar in de periferie van de samenleving bent veroordeeld.
Nee. Maar er komt wel ontzettend veel meer aandacht voor in de media en noem maar op. Dus wat dat betreft hebben we niet zoveel te klagen.
Nee.
Alleen het punt is natuurlijk dat er nog geen echte structuur zit in de manier waarop wij maatschappelijk zouden moeten functioneren. Willen we alle mensen meetrekken die op de een of andere manier dreigen
buiten de boten vallen.
Buiten de boten vallen.
Heel zorgvuldig van je, want ik denk dat zeker aandacht moet zijn voor dit onderwerp. En dat, maar die onderkenning dat je dat bent en daar gewoon voor uit durven komen, helpt ons een end verder. En werkgevers mogen zich er ook meer in verdiepen. Maar het is over het algemeen bekend dat de zeven vinkjes en weet ik wat, de old boys networks, dat die over het algemeen mensen aannemen die op hen lijken. En dat zijn vaak, dat kan wel. Je ziet in de top van een organisatie wel eens ADHD'ers. En dan is dat managementteam eromheen ook vaak niet de rust zelf, zeg maar. Meestal zit er één structo gestructureerd. Ik heb overigens het grootst mogelijke respect voor mensen die met structuur, laat ik dat wel even benadrukken. Maar het idee heerst mij te veel dat alles... Weet je, ik noem het steeds maar planmatigheid. Dat is het woord wat structuur. Dat daar ook wel een overwaardering voor is. En met name als het gaat over dynamiek creëren en nieuwe organisaties uit de grond stampen, dan zijn echt waardevolle, zeer waardevolle krachten.
Ja, nou, dat is ook wat we moeten benadrukken. Ja. We moeten eigenlijk rolmodellen hebben die laten zien wat zij presteren.
Ja.
En dat betekent eigenlijk dat ze best trots op hunzelf mogen zijn.
Zeker.
He? En dat wordt ook veel te weinig onderkend. Ja. Heb ik sterk de indruk. Ja. Als dat meer zou gebeuren, he? Het positieve benadrukken.
Ja.
Dan zullen die mensen aan zich ook zich veel beter voelen in ja. hun lijf en in hun prestaties.
Juist, ja.
Nou, gaf je ook nog even aan dat de literatuur op het gebied van ADHD, mm-hmm. waar jij een kenner van bent, nog eigenlijk onvoldoende is aangepast aan het management.
Ja.
He, we hebben het altijd heel vaak in boeken over de ADHD'er.
Ja.
He, of de autist, of mm-hmm. noem maar op. Daar wordt heel veel aandacht aan besteed.
Ja.
Maar de man die mede mogelijk maakt om je goed te laten functioneren in je gemeente, in je sociale maatschappelijke context.
Ja.
Daar ontbreekt het nog wel een beetje aan. Er is nog iets meer nodig he, dan wat we nu hebben.
Ja.
Wat zou nou daar een passend oplossing voor zijn? Want je ziet ook bij ondernemers dat ze veel ADHD hebben. En die lezen slecht, heb je net gezegd.
Zeker.
Dus is het boek het antwoord? Waarschijnlijk niet.
Nee, de podcast, denk ik, deze. Dat zou ons kunnen helpen. Maar nee, een boek is natuurlijk wel handig. Maar managers zijn ook niet zo van nature inderdaad niet zo lezerig. Ik denk dat je, ik moet even nadenken hoor. Als ik kijk naar de manager en de ADHD'er, dan denk ik, het gaat natuurlijk om de erkenning van de waarde van een ADHD'er. En dat zit vaak niet alleen maar in het ADHD-verhaal. Want ook daar zie je natuurlijk allerlei verschillen in.
Jazeker.
Er zijn er wel weer mensen die heel goed zijn in het door financiële dingen heen kijken. Dus dat bestaat ook in
ja, maar ze zijn ook mens.
Nee, nou ja, laten we daarmee beginnen.
Laten we daarmee beginnen.
Nee, precies. Dat is natuurlijk ook zo. Even terug naar je vraag, want ik ben je uiteraard als ADHD
dat
je vraag even
dat kwijt. Dat wij nog weinig lectuur en wetenschappelijk onderzoek en noem maar op naar het functioneren van het management.
Oh ja.
In
ja.
relatie tot die bijzondere groepen die we in de maatschappij wel kennen.
Nou, ik heb boeken geschreven over diversiteit. Ja. En daar staat een basishouding in die ik heb uitgewerkt in een boek dat heet De Schakelaar. En die basishouding kan je heel goed toepassen als het gaat over integreren, zeg maar, van integreren van ADHD's door managers. Dus het is een basishouding van managers. Sta ik open voor mensen die anders zijn dan ik. En weet ik ook waar ik ze in moet zetten. En ook managers worden erg geleefd door de waan van de dag. Zouden daarbij meer hebben aan een ADHD-structuur dan vaak van een andere structuur. Dus ik denk, als je van mijn pleit, ik ben erg positief, dat zei je net ook terecht, optimistisch ook over de toekomst van ADHD'ers. Ik denk dat we uiteindelijk gaan uitvinden dat het een groep is die heel bruikbaar is. Hè? Omdat er ook allerlei andere talenten naast zitten. En dat laten we daar vooral naar kijken. En voor managers ook erg belangrijk, denk ik, dat ze dat doorhebben.
Bert, ik vind dat een hele mooie afsluiting, eerlijk gezegd. En ik zou daarbij het willen laten. Maar niet zonder jou te bedanken voor jouw inbreng. Helder verhaal. Gestructureerd. Dat ter geruststelling.
Dat heb ik geautomatiseerd. Dat is allemaal echt waar. Structuur is bij mij schijn hoor. Het is allemaal.
Maar het is je goed gelukt.
Het is gelukt.
Het is je goed gelukt. En nou, we willen je graag nog eens een keer terugzien.
Leuk.
En horen vooral.
Ja.
En misschien weten we ook nog wel een paar leuke ideeën die we aan deze podcast kunnen toevoegen, waar jij een belangrijke rol in zou kunnen spelen.
Ik vind het graag, doe ik het. Ik heb ook jullie ook bedankt.
Heb je nu een idee hoe en met wie we de podcast aan het werk met ADHD verder inhoud kunnen geven? Dan nodig ik jullie uit om te reageren op info@hetwerkmetadhd.com. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.